can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen onder de loep nemen en bijhouden wie er aan kop gaat. Mijn naam is Helle Huuk.
Ik ben Victor Pak.
Deze week bijten we ons vast in het beruchte document van de Heritage Foundation. Het heet Project 2025.
Want wat is dat voor Donald Trump? Zijn toekomstvisie voor een nieuw presidentschap? Of zit het hem dwars in deze campagne?
We hebben uiteraard weer een bericht van Matt uit Ohio.
En nieuwe peilingen. En zelfs jullie luistervragen.
Maar we beginnen even, Victor, met Jack Smith. Speciaal aanklager. Die kwam dinsdagnacht met een nieuwe aanklacht tegen Donald Trump.
Ja.
En de manier waarop hij de verkiezingen getweakt zou hebben, om het maar even mild te zeggen. Gaat dat invloed hebben, denk je, op de campagne?
Het houdt die hele complexe aanklacht in ieder geval in leven. Jack Smith werd benoemd tijdens het presidentschap van Joe Biden om achter 6 januari 2021 die bestorming van het Capitool daar onderzoek naar te doen. En uiteindelijk zijn daar ook aanklachten uitgerold. Maar toen oordeelde het Hoge Rechtshof dat een deel van die aanklachten ongegrond waren in een echt flink partijdige beslissing. De 6 conservatieve rechters die waren het oneens dat een deel van de aanklacht onterecht werd ingediend tegen Trump. De 3 door democraten benoemde rechters, die waren het daar heel erg mee oneens. En nu heeft Smith die aanklacht zo herschreven als het ware. Bepaalde dingen heeft hij er dus echt uitgelaten, omdat hij weet dat houdt geen stand bij het Hoge Rechtshof. En door dat herschrijven hoopt hij dat de zaak weer verder kan. Dat het niet helemaal einde verhaal is voor zijn toch wel levenswerk, kan je zeggen.
Nou, dat gaan we dan zien. Wij hebben besloten om in deze podcast in ieder geval wat dieper in dat Project 2025 te duiken. Dat is opgesteld door de Heritage Foundation. Ik begrijp dat ze dat al sinds 1981 doen. Hè. Voorafgaand aan de verkiezingen komen ze met hun ultraconservatieve visie op de Amerikaanse samenleving, als ik het even zo mag samenvatten. Dat blijft maar rondgaan, hè?
Ja, en dat is denk ik ook het opvallende en waarom nu van belang is. Je ziet dat de Democraten, ook Harris weer in haar toespraak bij de Democratische Conventie, haalt het weer aan. Het blijft maar gaan en gaan. Terwijl, als je zegt, 9 jaar geleden had de Heritage Foundation ook zo'n visiedocument opgesteld. Daar stond bijvoorbeeld de terugtrekking in van de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar toen zorgde het voor veel minder ophef. En nu is het echt, het blijft in de campagne maar gaan en gaan. Ook door Trumps eigen reactie erop.
Maar hij heeft toen toch getwitterd, of in ieder geval toen op zijn eigen platform gezegd, I don't know who those guys are. Ik heb er niks mee te maken.
I don't know what the hell it is. It's Project 25. He's involved in Project. I don't know anything about it. I don't want to know anything about it. And they keep saying he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy.
Nee, maar dat kan je nog wel makkelijk zeggen als het toch een hoop ex-medewerkers van jou daaraan meeschrijven. En als je het aan de ene kant zegt, heeft Trump erover gezegd, er staan heel veel heel goede punten in. Aan de andere kant zegt hij, ik weet er niks vanaf. Ik weet niet wat erin staat. Mij niet bellen, zeg maar. Ja, dat is zo'n gekke verhouding. En we weten uit ervaring dat het wel degelijk nut heeft. En zeker dit programma, om het even zo te noemen, is 900 kantjes. Het eigen programma van de Republikeinse Partij dat op de Republikeinse Conventie werd aangenomen, telt 16 pagina's.
Jeetje.
Ja, dat is natuurlijk, waar hou je je inhoud vandaan? Nou, dan weet ik wel waar je beter naar kan kijken natuurlijk. Het is veel nauwkeuriger, gedetailleerder.
Maar als je campagneleider bent, moet je je dan juist distancieren van deze Project 2025? Er staan vrij extreme dingen voor ons dan in Europa althans in. Of is misschien de gemiddelde Amerikaan hier best wel voor in? Hele kleine overheid, afschaffen van het onderwijs op federaal niveau. Wat staat er nog meer in?
Bijvoorbeeld rondom abortus kan het Trump wel weer echt dwars zitten. En je ziet eigenlijk, ik denk dat abortus sowieso het meest dubieuze punt is van Trump, waar hij niet weet wat hij ermee aan moet. De ene week zegt hij iets anders dan de andere week. En nou ja, dit is geschreven door echt een groep diehard conservatieven. Het is niet alleen de Heritage Foundation. Het heeft de steun van nog 100 andere groeperingen, belangen, clubs, zeg maar. En rondom abortus willen ze een einde aan de abortuspil die per post kan worden gestuurd. Dat zou vervolgd moeten worden. Überhaupt de inzet daarvan zeer beperken of eigenlijk afschaffen. En dat, ja, als je kijkt naar gewoon de gewone Amerikaan, hoe die over abortus denkt, vindt eigenlijk een meerderheid, toch wel 6 op de 10 ongeveer, dat abortus in de meeste gevallen, dan wordt er niet direct al op de termijn gevraagd, maar in de meeste gevallen moet abortus beschikbaar zijn voor een vrouw om die keuze te maken. Dus ja, dit vaart dan wel heel scherp aan de wind met wat zo'n Heritage Foundation opschrijft.
Dus in die zin is het voor de Democraten zinvol om maar te blijven wapperen met dat document en eigenlijk te zeggen, ja, als je op Trump stemt, dan krijg je dit erbij.
Ja, want het schetst een doembeeld, als het ware, zeker in de ogen van de Democraten, omdat ze die gewoon de inschatting hebben gemaakt, dit is te radicaal voor ook de groep in het midden. En er zit natuurlijk wel wat in, bijvoorbeeld het Department of Health and Human Services, eigenlijk het ministerie van Volksgezondheid in de VS, dat moet dan het Department of Life gaan heten. En het mag bijvoorbeeld geen voedingsvoorschriften, geen dieetvoorschriften meer opstellen, want dat is allemaal left-wing geïndoctrineerd. Ja, dat soort teksten, dat gaat wel heel
zelfs
ver.
Zelfs voor de mega-republikein is dat misschien een beetje te ver.
Het zit heel erg gewoon in de eigen niche, als het ware, in het eigen gelijk. Ja, en in wat je gewoon ziet al in het algemeen in Amerikaanse presidentscampagnes, je maakt nu, zeg maar, vanaf augustus, september, die draai naar het midden. De kiezer in het midden die twijfelt, die wil je overtuigen. En dat doe je dus niet door radicale teksten uit te slaan. En dat is wel hoe de Democraten dus framen. Van kijk, die radicale, die weird guys, dat werd er ook alweer bij gehaald natuurlijk. Wat ze willen met jullie leven.
Ja, heerlijk. Nee, ik snap helemaal hoe de Democraten dat inzetten. Wij vragen wekelijks aan Matt in Ohio om iets op de tafel te leggen voor een onderwerp wat wij dan kunnen bespreken. Kan je nog even vertellen, we hebben vorige week al iets over gezegd, maar wie is Matt?
Ja, Matt woont in Ohio, heeft een lange geschiedenis in de Amerikaanse politiek, vooral op de achtergrond. Hij is bijvoorbeeld hoge beleidsmedewerker geweest bij het ministerie van Nationale Veiligheid. Dat werd opgericht na 9-11. Heeft ook bij verschillende denktanks ook gezeten. Inderdaad aan de republikeinse kant van van de politiek. Heeft 3 boeken geschreven en talloze artikelen ook voor de Wall Street Journal, de New York Times, CNN, ABC, Fox News. Dat is Matt.
Oké, we gaan eens even naar hem luisteren. Want zoals jullie misschien wel weten, Robert F. Kennedy, die heeft zich teruggetrokken. En Matt heeft daar zo zijn mening over.
Hi, this is Matt from Flyover Country. This week I'm going to talk about Robert Kennedy's endorsement of Donald Trump. We've already seen a historic campaign with the withdrawal of Joe Biden as the major Democratic Party nominee. Now we have an independent candidate for the first time withdrawing from the race and endorsing an opponent. The Kennedy name is royalty here in America, so it is a big deal. But it's also a big deal in how he endorsed Trump. He issued a major indictment against the Democratic Party that is gonna hurt by talking about how they've tried to keep him off the ballot, they prevented him from trying to run, the dirty tricks that they've been up to. And we've seen this used against Trump for years with the lawfare. It's also a big deal because he went after the mainstream media and talking about how corrupt it is and how it's in bed with the Democrats. And that is an issue that Trump has talked about for many years. So between the indictment of the Democratic Party and how it operates to win elections and the media with how it gets in bed with the left, this is the kind of endorsement that's going to hurt and it's going to help Trump win in a few months. This is Matt from Ohio. Talk to you next week.
Nou, daar stelt hij nogal wat. Zie jij dat ook zo? Dat hij nu die reststemmen van Kennedy krijgt, dat Trump gaat winnen?
Nou, gaat winnen gaat mij wel heel ver. En het is ook vooral naar welk moment kijk je dan? Want de reden dat Kennedy uit de race stapt is omdat heel veel steun van hem in de afgelopen maand, eigenlijk sinds die wissel van Biden naar Harris bij de Democraten, is hij ontzettend gekelderd in de peilingen. Ik had er een staartje bij gehaald van Pew Research. Van 15 naar zo'n 6% ongeveer. En het grootste deel daarvan is naar Harris gegaan. Dus in die zin klopt ook wel wat Matt zegt, dat het deel wat er nu nog is, die 6% ongeveer, dat is aannemelijker dat hij naar Trump overstapt. Maar een heel groot deel van die kiezers zal waarschijnlijk thuis blijven of niet, of naar een andere third party gaan. Bijvoorbeeld de Groene Partij of de Libertaire Partij. Die laatste zijn nog wat waarschijnlijker voor de kiezers van Kennedy misschien. Dus hoeveel Trump hier echt uithaalt, vraag ik me af. En ook de vraag, kost het niet Trump een stukje? Want Kennedy is wel heel radicaal met zijn opvattingen dat 5G-internet wordt gebruikt om Amerikaanse burgers te surveilleren. Mm-hmm. Dat de CIA betrokken was bij de moord op zijn oom natuurlijk. Over COVID, allerlei opvattingen. AIDS zou niet worden veroorzaakt door het HIV-virus. Nou ja, dat zijn wel zulke opvattingen die buiten gewoon ja het normaal gedacht... Ja, gewoon complottheorieën. Ja, terecht. En nou ja, wat heb je daar dan precies aan? Ik bedoel, Kennedy, ja, om het nog even nog frappanter te maken. Er zijn absurde verhalen over zijn omgang met dieren.
Ja, het is een enorme... Ja, hij heeft een hele gekke aparte relatie met dieren, toch?
Ja, hij is oud milieuwetenschapper. Dus nou ja, er zit een bepaalde fascinatie wel in. Maar hij is een keer met een kettingzaag naar het strand gereden toen daar een walvis was aangespoeld om het hoofd van die walvis mee te nemen op het dak van de auto. Ja, dat hebben ze ook gedaan. En zijn dochter heeft daarover verteld.
Ja, zijn dochter Kik.
Kik, Kennedy.
Ja, die is ook weer, geloof ik, zeer bevriend met Ben Affleck. Ja, dat weet ik dan.
Ja, dat hoort daar ook bij. En dan past weer bij wat Matt zegt, hè, van die relatie tussen de media en de Kennedys. En daar zit ook wel wat in. Maar goed, dat hoofd van de walvis werd op het dak van de auto gezet. Ja, alle blubber uit dat hoofd kwam vervolgens via de raampjes de auto inzeilen. En Kennedy heeft een keer een beer op de weg gevonden, terwijl die ergens vogels kijken of vogels spotten, zoiets met vrienden. En toen wilde die beer meenemen. Dat mocht officieel wel in de staat van New York, zei hij zelf. Om hem te villen, die beer. En daar gebruik van te maken. Maar hij had geen tijd meer, want hij moest terug naar New York, naar de stad New York. En toen heeft hij die beer achtergelaten in Central Park. En dat is 10 jaar lang een mysterie geweest. Hoe er een beer in Central Park is gevonden. In 2014 was dat. Nou ja, dat heeft Kennedy Jr. nu opgelderd voor ons. Maar dit is
en van
wel,
deze verhalen dit is zijn we nu af. Ja, dat is ook wel jammer eigenlijk.
Dat is wel jammer. Maar dit is, nou ja, Trump is, heeft dit erbij getrokken. En daar, dat, nou, als wij deze verhalen zo schetsen, dan vraag ik me dus af. Je zag alweer de weird guys. bij de DNC was het meteen Kennedy is a weird guy too. En ze maken het alleen maar erger, die Republikeinen, om in deze hoek steun op te halen.
Ja, ze blijven wel in hun eigen kleine radical kringetje ronddraaien dan.
Ja, dat vinden ze dan. En daar zit natuurlijk wel wat in. Die slag naar het midden maak je niet per se met een Kennedy Jr. en zijn steun. Zeker niet als je hem, is een beetje schimmig, maar als je hem belooft om minister te worden in jouw nieuwe regering. Hoe die toezeggingen precies zijn gedaan, dat weten we niet. Maar nou ja, voor wat hoort wat, is een beetje de opvatting ergens. Dus ja, moet je daar dan blij mee zijn?
Ja, je moet wel van levertraan houden in ieder geval. Elke week bespreken we een peiling.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Welke peiling heb je deze week meegebracht?
Deze week had ik een peiling gezien van Pak Nieuws met Echelon Insights. En ik vond hem vooral goed omdat hij meteen was afgenomen na de Democratic National Convention, dus na dat partijcongres van die Democraten. En dan krijg je een beetje een beeld van wat er nou gebeurd is. We hadden het vorige week al over die convention bounce. En wat ik zelf leuk vond is, de mensen, degene die gepeld zijn, werden gevraagd naar hun opvatting over Kamala Harris en Donald Trump in de afgelopen maand en hoe die is veranderd. En voor Harris is er goed nieuws, maar ook niet echt. Nou ja, niet dat je stel achterover slaat.
Nee, dus je had een beetje gelijk misschien dat er niet helemaal een ontzettende bounce zou komen, wat jij...
Nou, een beetje, ja, plus 3% in de zin van of je positiever naar Harris kijkt of negatiever. Nou, 40% kijkt wat positiever naar Harris na de maand augustus. En 37% kijkt wat negatiever naar haar. De rest heeft dan is onzeker of heeft geen oordeel. Bij Trump is het... blijkt wel echt dat augustus een slechte maand was. Want diezelfde vraag, kijk je positiever of negatiever naar Trump na de maand augustus? 32% kijkt positiever naar Trump en 38% negatiever. Dus netto -6 staat Trump. Nou ja, dat is ook wel die verschuiving die je in de rest van die peilingen ziet. Ja, is niet heel positief. En het laat goed zien hoe de race er nu voor staat.
Ja, en dat gaat ook over die beeldvorming. En dan zie ik ook in die peiling, having the energy and stamina needed to serve. Hè? Stamina, dat is dus doorzettingsvermogen. Ja, ja, daar ziet het publiek van Trump laat het daar liggen.
Ja, Trump 40% en Harris 51%. Terwijl Trump was natuurlijk de energy guy. Degene die eigenlijk nou maandenlang natuurlijk... Sleepy Joe en hij is nieuw. Biden dit, Biden dat. Die houdt het allemaal niet meer vol. Die gaat ergens dood in dat Witte Huis als hij opnieuw president zou worden. Of misschien zelfs voor de verkiezingen. Allemaal, ja, Trump heeft daar zo'n groot onderwerp van gemaakt. En nu die wissel bij de Democraten zorgt ervoor dat onderwerp wat hij heeft opgeblazen, nu tegen hem werkt. Een nipte meerderheid van de Amerikanen vindt dat Harris energieker is. En ja, daar is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, gewoon op de beelden die je ziet. En ik ben heel benieuwd straks bij dat debat halverwege september, hoe zij dan tegenover elkaar staan. We waren zo gericht op de slaperige Joe Biden in dat debat tegenover Trump, dat we een stuk minder gelet hebben op hoe Trump eigenlijk overkwam daar. En dat gaat nu natuurlijk heel, heel anders zijn.
Ja, en dat is 10 september. Dat is natuurlijk echt het grote moment waar we een krachtmeting zullen zien. Ja. Ik zie ook in die peiling die economie, daar hadden we het vorige week ook al een klein beetje over. De inflatie die nog steeds best hoog is. Mensen komen niet uit met hun loon. Dat wordt denk ik een belangrijk campagnepunt. Ook heel leuk om dan in dat debat te kijken hoe ze zich daarop gaan profileren. Daar lopen ze nog niet zo ver uit elkaar. Dus daar zou nog wat te halen kunnen zijn eigenlijk ook voor beide partijen.
Zeker, daar is ook echt wat te halen. Harris gaat een interview geven. Het eerste echte interview van haar als presidentskandidaat CNN. Het heeft even mogen duren, maar ze haalt haar eigen deadline precies op tijd. Ze zou het in de maand augustus doen. Nou, daar houdt ze zich aan. Donderdagavond is dat bij CNN. En dan gaat ze daarna op campagnetour. Het is Labor Day aanstaande maandag in de VS. Dus iedereen is maandag vrij. En zij is dan samen met Joe Biden in Pittsburgh. Echt zo'n, ja, toch een working class city in Pennsylvania. De belangrijkste swing state die er is. Tim Walz die gaat naar Milwaukee in Wisconsin. Om echt, ja, dat zijn echt twee steden waar de democratische achterban, die lager opgeleid is, working class is, echt opgetrommeld moet worden. En ik denk dat ze inderdaad van de economie daar hun verhaal willen houden. Zeker op Labor Day natuurlijk.
Ja, dus daar gaan we dan volgende week, hebben we nu al bedacht, gaan we daar dieper op in. Ik zal nog heel even die cijfers geven, want 47% vertrouwt Harris de economie toe en 48% Trump. Dus Trump ligt daar nog iets in voor. Luisteraarsvragen hebben we binnengekregen. Van Beer onder andere. Die ga ik je voorleggen. Welke fouten gemaakt door Hillary Clinton toen in 2016, moet Harris ditmaal niet maken om de swing states te verliezen?
Heb ik twee punten voor. Allereerst, ik noemde het al, Tim Walz gaat naar Wisconsin. En Wisconsin is de beruchte staat waar Hillary Clinton niet kwam opdagen in 2016. Ja, dit klinkt heel lullig, maar ze kwam gewoon letterlijk niet haar campagne voeren. En zij verloor onder meer Wisconsin en nog een aantal andere staten. Met een minim verschil in Wisconsin was het echt, ja, een handvol stemmen. Zo'n 10.000 geloof ik.
Show up.
Had daar
je moet
toch
wel komen.
Naartoe gegaan, alsjeblieft. Ja, hoe je dat toch had kunnen bedenken als campagne team ook, dat snap ik nog steeds niet. Het zijn allemaal zeer goed betaalde mensen die presidentiële campagnes uitdenken. Nou, dat was echt een gigantische fout. En daarnaast valt mij echt op, Harris zet haar vrouw zijn en het doorbreken van het glazen plafond niet op één. Bij de Democratische Conventie,
ik hoor er helemaal niet over eigenlijk.
Nee, dat is zo. Bij de Democratische Conventie van 2016... Was het echt het glazen plafond brak letterlijk. Dat is het verhaal dat de Democratische Partij en Clinton brachten. Nou, bij Harris is er eigenlijk geen opmerking over gemaakt in haar eigen toespraak. En ook de bordjes toen waren van de Democratische Partij. De bordjes die Amerikanen dan in hun voortuin kunnen neerprikken. Van I'm with her en I stand with her. Dat ging allemaal over dat vrouw zijn.
Ja, dat wordt een beetje polariserend binnen je eigen club bijna.
Ja, kijk, ik denk Dat uiteindelijk is niet waar Amerikanen een president op kiezen op het geslacht. Dat zie je ook gewoon niet terug in de peilingen. En veel Amerikanen staan prima open. Dat toevalligerwijs een Nederlandse promovendus heeft laatst onderzoek naar gedaan dat geslacht en ook ras eigenlijk niet zo heel veel uitmaken in die stembepaling. Het gaat gewoon om je ideeën uiteindelijk.
Ja, heb je een goed verhaal.
Ja, heb je een goed verhaal.
Heel meritocratisch eigenlijk, zoals je het wil hebben.
Dus dat zijn denk ik de twee punten waarvan het eerste, denk ik dat de Democraten hun lesje wel geleerd hebben. En het tweede misschien ook wel. Maar dan heb je nog wel vooral je linker progressieve vleugel, die het natuurlijk niet echt kan laten om toch heel erg te koop te lopen met, ja, het kan nu wel, hè. Eindelijk is een vrouw als president in het Witte Huis. Maar goed, als Harris het zelf maar niet te veel doet, denk ik dat dat wel goed komt.
Gaan we naar de vraag van Sander. Wat is het risico voor een partij om zich te veel te focussen op de swing states? Goeie vraag. Je hebt net aangegeven, show up. Maar ja, wat nou als je alleen maar je campagne voert op die swing states?
Eigenlijk doet dat er niet toe. Omdat van de rest van de staten ben je eigenlijk zo zeker dat je ze wel wint. Je zou wel een soort tussencategorie kunnen bedenken. Dus als we het over swing states hebben, hebben we het over 6 staten. Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Dat zijn de 6 waar het echt knijterspannend is. En dan heb je eigenlijk dus nog 44 staten over, waar een handjevol, en dan is even heel niche, Nebraska is toevallig in 2 geknipt, ja, in het kiescollege. Daar kan je nog
je zit er wel echt goed in, Victor.
Een kiesmannetje winnen. In Maine is dat ook zo. Nou, dat is dan nog een beetje van belang, want dat is dan net 1 kiesman, dus dat scheelt een beetje. Maar voor de rest, die andere staten, is het gat tussen de Democraten en de Republikeinen gauw al meer dan 5%. Zelfs Florida, wat lang een swing state was, is nu ook op meer dan 5%. Om dat om te buigen als partij, dat jij toch die staat kan winnen, moet je daar zo ontzettend veel geld in steken. Terwijl het doet dan niet zoveel voor je. Dus ja, Harris in California neerzetten, ja, dat doe je alleen voor de donateursbijeenkomsten om veel geld binnen te halen, wat je dan vervolgens in Pennsylvania uitgeeft. Maar kiezers aanspreken in California, dat winnen de Democraten toch wel. En Trump even goed, die komt ook niet naar Wyoming, behalve voor het geld, maar niet voor de kiezer. Zo simpel is het nou.
Als je dat dan ook nog geschetst, is het helemaal onbegrijpelijk dat Hillary gewoon een swing state heeft overgeslagen.
Ja.
Ja. Ik doe er nog eentje, nog 1 vraag. Vraag van Jaap. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die twijfelen van ga ik stemmen op de Democraten. En die hadden dat eerst vooral omdat ze dachten die Biden die is toch wel echt heel erg oud. Maar zijn er nog andere redenen die mensen terughouden om misschien democratisch te stemmen?
Nou ja, als je twijfelt dan zit hem dat natuurlijk in veel onderwerpen en thema's. Maar als je eerst wel voor Biden of als je eerst twijfelde over de leeftijd van Biden, waarom zou je dan nu naar Harris gaan naast die leeftijd, als je die leeftijd uitzondert. Ja, dat zit toch veel in hoe iemand overkomt, hoe iemand als politicus opereert, waar je nieuwsgierig naar bent. En eigenlijk, want je ziet dat de Democratische Partij in grote mate, ja, wel afscheid heeft genomen van Joe Biden, maar niet per se van zijn gedachtegoed. Heel veel staat overeind. Het is echt het poppetje dat veranderd is bij die Democratische Partij. En de rest is nog min of meer hetzelfde. En waar Harris daarom denk ik ook vol inzet op dat positieve, vaderlandslievende gevoel. We gaan niet terug. Dat zit ook in onze intro. We're not going back. Nee, we gaan de toekomst in. Ja, en dat kan zij wel uitventen en claimen. Ja. En Biden kon dat niet. Want ja, met een 82-jarige de toekomst ingaan is toch een ander verhaal dan met een 50-jarige vrouw die nog hartstikke fit is.
50-50.
Ja, eind 50, toch? Ja.
Dus ze ziet er wel uit als 50, vind ik.
Ja, in de 50 bedoel ik te zeggen. Dat is wel waar. Maar goed, ja. Dus daar zit hem dat in.
Lijkt me een goed moment om af te sluiten. Volgende week gaan we dus naar die economie kijken. Ja. Grijflatie, hè? Dat is daar ook een thema.
Zeker. En de belofte om huizenprijzen zomaar uit te delen of geld uit te geven aan mensen die een huis willen kopen.
Ja, ik vind dat heel interessant. Democraten en Republikeinen, maar vooral ook die Republikeinen denken ook echt dat de overheid wel even de economie kan fixen. Ik ben daar toch wat sceptischer over. Ik hoop heel erg dat jullie volgende week weer luisteren en dat jullie luistersvragen hebben.
Graag. Ik vond het ontzettend interessant en soms ook een beetje lastig. Dus, en dat is goed, hè?
Mail ons dan op podcast@ewmagazine.nl. En we gaan ook nog op reis. Zullen we daar ook maar een promo van maken, Victor?
Ja, wij gaan op reis.
We gaan naar Washington.
We gaan naar Washington, ja.
Ga lekker met ons mee.
Dat kan. Een week lang. Washington. En je zit er dan met de verkiezingen.
In de show notes zetten we wel even de link waar je je aan kunt melden. Hebben we dan nog verder huishoudelijke mededelingen?
Abonneer je. Dan krijg je hem vanzelf in de feed.
Nou, leuk. Tot volgende week.
Come on, man. Send your questions to podcast@awmagazine.nl. Victor and Hellet will get into it.
I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen onder de loep nemen en bijhouden wie er aan kop gaat. Mijn naam is Hella Huuk.
Ik ben Victor Pak.
Deze week bijten we ons vast in het beruchte document van de Heritage Foundation. Het heet Project 2025.
Want wat is dat voor Donald Trump? Zijn toekomstvisie voor een nieuw presidentschap? Of zit het hem dwars in deze campagne?
We hebben uiteraard weer een bericht van Matt uit Ohio.
En nieuwe peilingen. En zelfs jullie luistervragen.
Maar we beginnen even, Victor, met Jack Smith. Speciaal aanklager. Die kwam dinsdagnacht met een nieuwe aanklacht tegen Donald Trump.
Ja.
En de manier waarop hij de verkiezingen getweakt zou hebben, om het maar even mild te zeggen. Gaat dat invloed hebben, denk je, op de campagne?
Het houdt die hele complexe aanklacht in ieder geval in leven. Jack Smith werd benoemd tijdens het presidentschap van Joe Biden om achter 6 januari 2021 die bestorming van het Capitool daar onderzoek naar te doen. En uiteindelijk zijn daar ook aanklachten uitgerold. Maar toen oordeelde het Hoge Rechtshof dat een deel van die aanklachten ongegrond waren in een echt flink partijdige beslissing. De 6 conservatieve rechters, die waren het oneens dat een deel van de aanklacht onterecht werd ingediend tegen Trump. De 3 door democraten benoemde rechters, die waren het daar heel erg mee oneens. En nu heeft Smith die aanklacht zo herschreven als het ware. Bepaalde dingen heeft hij er dus echt uitgelaten, omdat hij weet dat houdt geen stand bij het Hoge Rechtshof. En door dat herschrijven hoopt hij dat de zaak weer verder kan. Dat het niet helemaal einde verhaal is voor zijn toch wel levenswerk, kan je zeggen.
Nou, dat gaan we dan zien. Wij hebben besloten om in deze podcast in ieder geval wat dieper in dat Project 2025 te duiken. Dat is opgesteld door de Heritage Foundation. Ik begrijp dat ze dat al sinds 1981 doen. Hè. Voorafgaand aan de verkiezingen komen ze met hun ultraconservatieve visie op de Amerikaanse samenleving, als ik het even zo mag samenvatten. Dat blijft maar rondgaan, hè?
Ja, en dat is denk ik ook het opvallende en waarom nu van belang is. Je ziet dat de Democraten, ook Harris weer in haar toespraak bij de Democratische Conventie, haalt het weer aan. Het blijft maar gaan en gaan. Terwijl, als je zegt, 9 jaar geleden had de Heritage Foundation ook zo'n visiedocument opgesteld. Daar stond bijvoorbeeld de terugtrekking in van de Verenigde Staten uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Maar toen zorgde het voor veel minder ophef. En nu is het echt, het blijft in de campagne maar gaan en gaan. Ook door Trumps eigen reactie erop.
Maar hij heeft toen toch getwitterd, of in ieder geval toen op zijn eigen platform gezegd, I don't know who those guys are. Ik heb er niks mee te maken.
I don't know what the hell it is. It's Project 25. He's involved in Project. I don't know anything about it. I don't want to know anything about it. And they keep saying, he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week I took a bullet for democracy.
Nee, maar dat kan je nog wel makkelijk zeggen als het toch een hoop ex-medewerkers van jou daaraan meeschrijven. En als je aan de ene kant zegt, heeft Trump erover gezegd, er staan heel veel heel goede punten in. Aan de andere kant zegt hij, ik weet er niks vanaf. Ik weet niet wat erin staat. Mij niet bellen, zeg maar. Ja, dat is zo'n gekke verhouding. En we weten uit ervaring dat het wel degelijk nut heeft. En zeker dit programma, om het even zo te noemen, is 900 kantjes. Het eigen programma van de Republikeinse Partij dat op de Republikeinse Conventie werd aangenomen, telt 16 pagina's.
Jeetje.
Ja, dat is natuurlijk, waar hou je je inhoud vandaan? Nou, dan weet ik wel waar je beter naar kan kijken natuurlijk. Het is veel nauwkeuriger, gedetailleerder.
Maar als je campagneleider bent, moet je je dan juist distancieren van deze Project 2025? Er staan vrij extreme dingen voor ons dan in Europa althans in. Of is misschien de gemiddelde Amerikaan hier best wel voor in? Hele kleine overheid, afschaffen van het onderwijs op federaal niveau. Wat staat er nog meer in?
Bijvoorbeeld rondom abortus kan het Trump wel weer echt dwars zitten. En je ziet eigenlijk, ik denk dat abortus sowieso het meest dubieuze punt is van Trump, waar hij niet weet wat hij ermee aan moet. De ene week zegt hij iets anders dan de andere week. En dit is geschreven door echt een groep diehard conservatieven. Het is niet alleen de Heritage Foundation. Het heeft de steun van nog 100 andere groeperingen, belangenclubs, zeg maar. En rondom abortus willen ze een einde aan de abortuspil die per post kan worden gestuurd. Dat zou vervolgd moeten worden. Überhaupt de inzet daarvan zeer beperken of eigenlijk afschaffen. En dat, ja, als je kijkt naar gewoon de gewone Amerikaan, hoe die over abortus denkt, vindt eigenlijk een meerderheid, toch wel 6 op de 10 ongeveer, dat abortus in de meeste gevallen, dan wordt er niet direct al op de termijn gevraagd, maar in de meeste gevallen moet abortus beschikbaar zijn voor een vrouw om die keuze te maken. Dus ja, dit vaart dan wel heel scherp aan de wind met wat zo'n Heritage Foundation opschrijft.
Dus in die zin is het voor de Democraten zinvol om maar te blijven wapperen met dat document en eigenlijk te zeggen, ja, als je op Trump stemt, dan krijg je dit erbij.
Ja, want het schetst een doembeeld als het ware, zeker in de ogen van de Democraten, omdat ze die gewoon de inschatting hebben gemaakt, dit is te radicaal voor ook de groep in het midden. En er zit natuurlijk wel wat in, bijvoorbeeld het Department of Health and Human Services, eigenlijk het ministerie van Volksgezondheid in de VS, dat moet dan het Department of Life gaan heten. En het mag bijvoorbeeld geen voedingsvoorschriften, geen dieetvoorschriften meer opstellen, want dat is allemaal left-wing geïndoctrineerd. Ja, dat soort teksten, dat gaat wel heel
zelfs
ver.
Zelfs voor de mega-republikein is dat misschien een beetje te ver.
Het zit heel erg gewoon in de eigen niche, als het ware, in het eigen gelijk. Ja, en in wat je gewoon ziet al in het algemeen in Amerikaanse presidentscampagnes, je maakt nu, zeg maar, vanaf augustus, september, die draai naar het midden. De kiezer in het midden die twijfelt, die wil je overtuigen. En dat doe je dus niet door radicale teksten uit te slaan. En dat is wel hoe de Democraten dus framen. Van kijk, die radicalen, die weird guys, dat werd er ook alweer bijgehaald natuurlijk. Wat ze willen met jullie
ja,
leven.
Ja, heerlijk. Nee, ik snap helemaal hoe de Democraten dat inzetten. Wij vragen wekelijks aan Matt in Ohio om iets op de tafel te leggen voor een onderwerp wat wij dan kunnen bespreken. Kan je nog even vertellen, we hebben vorige week al iets over gezegd, maar wie is Matt?
Ja, Matt woont in Ohio, heeft een lange geschiedenis in de Amerikaanse politiek, vooral op de achtergrond. Hij is bijvoorbeeld hoge beleidsmedewerker geweest bij het ministerie van Nationale Veiligheid. Dat werd opgericht na 9-11. Heeft bij verschillende denktanks ook gezeten. Inderdaad aan de republikeinse kant van van de politiek. Heeft 3 boeken geschreven en talloze artikelen ook voor de Wall Street Journal, de New York Times, CNN, ABC, Fox News. Nou, dat is Matt.
Oké, we gaan eens even naar hem luisteren, want zoals jullie misschien wel weten, Robert F. Kennedy, die heeft zich teruggetrokken. En Matt heeft daar zo zijn mening over.
Hi, this is Matt from Flyover Country. This week I'm going to talk about Robert Kennedy's endorsement of Donald Trump. We've already seen a historic campaign with the withdrawal of Joe Biden as the major Democratic Party nominee. Now we have an independent candidate for the first time withdrawing from the race and endorsing an opponent. The Kennedy name is royalty here in America, so it is a big deal. But it's also a big deal in how he endorsed Trump. He issued a major indictment against the Democratic Party that is gonna hurt by talking about how they've tried to keep him off the ballot, they prevented him from trying to run, the dirty tricks that they've been up to. And we've seen this used against Trump for years with the lawfare. It's also a big deal because he went after the mainstream media and talking about how corrupt it is and how it's in bed with the Democrats. And that is an issue that Trump has talked about for many years. So between the indictment of the Democratic Party and how it operates to win elections and the media with how it gets in bed with the left, this is the kind of endorsement that's going to hurt and it's going to help Trump win in a few months. This is Matt from Ohio. Talk to you next week.
Nou, daar stelt hij nogal wat. Zie jij dat ook zo? Dat hij nu die reststemmen van Kennedy krijgt, dat Trump gaat winnen?
Nou, gaat winnen gaat mij wel heel ver. En het is ook vooral naar welk moment kijk je dan? Want de reden dat Kennedy uit de race stapt is omdat heel veel steun van hem in de afgelopen maand, eigenlijk sinds die wissel van Biden naar Harris bij de Democraten, is hij ontzettend gekelderd in de peilingen. Ik had er een staartje bij gehaald van Pew Research. Van 15 naar zo'n 6% ongeveer. En het grootste deel daarvan is naar Harris gegaan. Dus ja, in die zin klopt ook wel wat Matt zegt, dat het deel wat er nu nog is, die 6% ongeveer, dat is aannemelijker dat hij naar Trump overstapt. Maar een heel groot deel van die kiezers zal waarschijnlijk thuis blijven of niet, of naar een andere third party gaan. Bijvoorbeeld de Groene Partij of de Libertaire Partij. Die laatste zijn nog wat waarschijnlijker voor de kiezers van Kennedy misschien. Dus hoeveel Trump hier echt uithaalt, vraag ik me af. En ook de vraag, kost het niet Trump een stukje. Want Kennedy is wel heel radicaal met zijn opvattingen dat 5G-internet wordt gebruikt om Amerikaanse burgers te surveilleren. Uh-huh. Dat de CIA betrokken was bij de moord op zijn oom natuurlijk. Over COVID, allerlei opvattingen. AIDS zou niet worden veroorzaakt door het HIV-virus. Nou ja, dat zijn wel zulke opvattingen die buiten gewoon ja het normaal gedacht...
Ja,
gewoon
complottheorieën.
Ja, terecht. En nou ja, wat heb je daar dan precies aan? Ik bedoel, Kennedy, ja, om het nog even nog frappanter te maken. Er zijn absurde verhalen over zijn omgang met dieren.
Ja, het is een enorme... Ja, hij heeft een hele gekke, aparte relatie met dieren, toch?
Ja, hij is oud-milieuwetenschapper. Dus nou ja, er zit een bepaalde fascinatie wel in. Maar hij is een keer met een kettingzaag naar het strand gereden toen daar een walvis was aangespoeld om het hoofd van die walvis mee te nemen op het dak van de auto. Ja, dat hebben ze ook gedaan. En zijn dochter heeft daarover verteld.
Ja, zijn dochter Kik.
Kik, Kennedy.
Ja, die is ook weer, geloof ik, zeer bevriend met Ben Affleck. Ja, dat weet ik dan.
Ja, dat hoort daar ook bij. En dan past weer bij wat Matt zegt, hè, van die relatie tussen de media en de Kennedys. En daar zit ook wel wat in. Maar goed, dat hoofd van de walvis werd op het dak van de auto gezet. Ja, alle blubber uit dat hoofd kwam vervolgens via de raampjes de auto inzeilen. En Kennedy heeft een keer een beer op de weg gevonden, terwijl hij ergens ging vogels kijken of vogelspotten, zoiets met vrienden. En toen wilde hij die beer meenemen. Dat mocht officieel wel in de staat van New York, zei hij zelf. Om hem te villen, die beer. En daar gebruik van te maken. Maar hij had geen tijd meer, want hij moest terug naar New York, naar de stad New York. En toen heeft hij die beer achtergelaten in Central Park. En dat is 10 jaar lang een mysterie geweest. Hoe er een beer in Central Park is gevonden. In 2014 was dat. Nou ja, dat heeft Kennedy Jr. nu opgelderd voor ons. Maar dit is
en
wel,
van deze verhalen de, zijn we nu af. Ja, dat is ook wel jammer eigenlijk.
Dat is wel jammer. Maar dit is, nou ja, Trump heeft dit erbij getrokken. En daar, dat, nou, als wij deze verhalen zo schetsen, dan vraag ik me dus af. Je zag alweer de weird guys. bij de DNC was meteen Kennedy is a weird guy too. En ze maken het alleen maar erger, die Republikeinen, om in deze hoek steun op te halen.
Ja, ze blijven wel in hun eigen kleine radical kringetje ronddraaien dan.
Ja, dat vinden ze dan. En daar zit natuurlijk wel wat in. Die slag naar het midden maak je niet per se met een Kennedy Jr. en zijn steun. Zeker niet als je hem, is een beetje schimmig, maar als je hem belooft om minister te worden in jouw nieuwe regering. Hoe die toezeggingen precies zijn gedaan, dat weten we niet. Maar nou ja, voor wat hoort wat, is een beetje de opvatting ergens. Dus ja, moet je daar dan blij mee zijn?
Ja, je moet wel van levertraan houden in ieder geval. Elke week bespreken we een peiling.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever.
It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Welke peiling heb je deze week meegebracht?
Deze week had ik een peiling gezien van Pak Nieuws met Echelon Insights. En ik vond hem vooral goed omdat hij meteen was afgenomen na de Democratic National Convention, dus na dat partijcongres van die Democraten. En dan krijg je een beetje een beeld van wat er nou gebeurd is. We hadden het vorige week al over die convention bounce. En wat ik zelf leuk vond is, de mensen, degene die gepeld zijn, werden gevraagd naar hun opvatting over Kamala Harris en Donald Trump in de afgelopen maand en hoe die is veranderd. En voor Harris is er goed nieuws, maar ook niet echt. Nou ja, niet dat je stel achterover slaat.
Nee, dus je had een beetje gelijk misschien dat er niet helemaal een ontzettende bounce zou komen, wat jij...
Nou, een beetje, ja, plus 3% in de zin van of je positiever naar Harris kijkt of negatiever. Nou, 40% kijkt wat positiever naar Harris na de maand augustus. En 37% kijkt wat negatiever naar haar. De rest heeft dan is onzeker of heeft geen oordeel. Bij Trump is het... blijkt wel echt dat augustus een slechte maand was. Want diezelfde vraag, kijk je positiever of negatiever naar Trump na de maand augustus? 32% kijkt positiever naar Trump en 38% negatiever. Dus netto -6 staat Trump. Nou ja, dat is ook wel die verschuiving die je in de rest van die peilingen ziet. Ja, is niet heel positief. En het laat goed zien hoe de race er nu voor staat.
Ja, en dat gaat ook over die beeldvorming. En dan zie ik ook in die peiling: having the energy and stamina needed to serve. Hè? Stamina, dat is dus doorzettingsvermogen. Ja, daar ziet het publiek van Trump laat het daar liggen.
Ja, Trump 40% en Harris 51%. Terwijl Trump was natuurlijk de energy guy. Degene die, die eigenlijk nou maandenlang natuurlijk... Sleepy Joe en hij is nieuw. Biden dit, Biden dat. Die houdt het allemaal niet meer vol. Die gaat ergens dood in dat Witte Huis als hij opnieuw president zou worden. Of misschien zelfs voor de verkiezingen. Allemaal, ja, Trump heeft daar zo'n groot onderwerp van gemaakt. En nu die wissel bij de Democraten zorgt ervoor dat onderwerp wat hij heeft opgeblazen nu tegen hem werkt. Een nipte meerderheid van de Amerikanen vindt dat Harris energieker is. En ja, daar is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, gewoon op de beelden die je ziet. En ik ben heel benieuwd straks bij dat debat halverwege september, hoe zij dan tegenover elkaar staan. We waren zo gericht op op de slaperige Joe Biden in dat debat tegenover Trump, dat we een stuk minder gelet hebben op hoe Trump eigenlijk overkwam daar. En dat gaat nu natuurlijk heel, heel anders zijn.
Ja, en dat is 10 september. Dat is natuurlijk echt het grote moment waar we een krachtmeting zullen zien. Ja. Ik zie ook in die peiling die economie, daar hadden we het vorige week ook al een klein beetje over. De inflatie die nog steeds best hoog is. Mensen komen niet uit met hun loon. Dat wordt denk ik een belangrijk campagnepunt. Ook heel leuk om dan in dat debat te kijken hoe ze zich daarop gaan profileren. Daar lopen ze nog niet zo ver uit elkaar. Dus daar zou nog wat te halen kunnen zijn eigenlijk ook voor beide partijen.
Zeker, daar is ook echt wat te halen. Harris gaat een interview geven. Het eerste echte interview van haar als presidentskandidaat CNN. Het heeft even mogen duren, maar ze haalt haar eigen deadline precies op tijd. Ze zou het in de maand augustus doen. Nou, daar houdt ze zich aan. Donderdagavond is dat bij CNN. En dan gaat ze daarna op campagnetour. Het is Labor Day aanstaande maandag in de VS. Dus iedereen is maandag vrij. En zij is dan samen met Joe Biden in Pittsburgh. Echt zo'n, ja, toch een working class city in Pennsylvania. De belangrijkste swing state die er is. Tim Walz die gaat naar Milwaukee in Wisconsin. Dat zijn echt twee steden waar de democratische achterban, die lager opgeleid is, working class is, echt opgetrommeld moet worden. En ik denk dat ze inderdaad van de economie daar hun verhaal willen houden. Zeker op Labor Day natuurlijk.
Ja, dus daar gaan we dan volgende week, hebben we nu al bedacht, gaan we daar dieper op in. Ik zal nog heel even die cijfers geven, want 47% vertrouwt Harris de economie toe en 48% Trump. Dus Trump ligt daar nog iets in voor. Luisteraarsvragen hebben we binnengekregen. Van Beer onder andere. Die ga ik je voorleggen. Welke fouten gemaakt door Hillary Clinton toen in 2016, moet Harris ditmaal niet maken om de swing states te verliezen?
Daar heb ik twee punten voor. Allereerst, ik noemde het al, Tim Walz gaat naar Wisconsin. En Wisconsin is de beruchte staat waar Hillary Clinton niet kwam opdagen in 2016. Ja, dit klinkt heel lullig, maar ze kwam gewoon letterlijk niet haar campagne voeren. En zij verloor onder meer Wisconsin en nog een aantal andere staten. Met een minim verschil in Wisconsin was het echt een handvol stemmen. Zo'n 10.000 geloof ik.
Showen.
Had daar
moet
toch
wel komen.
Naartoe gegaan, alsjeblieft. Ja, hoe je dat toch had kunnen bedenken als campagne team ook, dat snap ik nog steeds niet. Het zijn allemaal zeer goed betaalde mensen die presidentiële campagnes uitdenken. Nou, dat was echt een gigantische fout. En daarnaast valt mij echt op, Harris zet haar vrouw zijn en het doorbreken van het glazen plafond niet op één. Bij de Democratische Conventie,
ik hoor er helemaal niet over eigenlijk.
Nee, dat is zo. Bij de Democratische Conventie van 2016... Was het echt het glazen plafond brak letterlijk. Dat is het verhaal dat de Democratische Partij en Clinton brachten. Nou, bij Harris is er eigenlijk geen opmerking over gemaakt in haar eigen toespraak. En ook de bordjes toen waren van de Democratische Partij. De bordjes die Amerikanen dan in hun voortuin kunnen neerprikken. Van I'm with her en I stand with her. Dat ging allemaal over dat vrouw zijn.
Ja, dat wordt een beetje polariserend binnen je eigen club bijna.
Ja, kijk, ik denk Dat uiteindelijk is niet waar Amerikanen een president op kiezen op het geslacht. Dat zie je ook gewoon niet terug in de peilingen. En veel Amerikanen staan prima open. Dat toevalligerwijs een Nederlandse promovendus heeft laatst onderzoek naar gedaan dat geslacht en ook ras eigenlijk niet zo heel veel uitmaken in die stembepaling. Het gaat gewoon om je ideeën uiteindelijk.
Ja, heb je een goed verhaal.
Ja, heb je een goed verhaal.
Heel meritocratisch eigenlijk, zoals je het wil hebben.
Dus dat zijn denk ik de twee punten waarvan het eerste, denk ik dat de Democraten hun lesje wel geleerd hebben. En het tweede misschien ook wel. Maar dan heb je nog wel vooral je linker progressieve vleugel, die het natuurlijk niet echt kan laten om toch heel erg te koop te lopen met, ja, het kan nu wel, hè. Eindelijk is een vrouw als president in het Witte Huis. Maar goed, als Harris het zelf maar niet te veel doet, denk ik dat dat wel goed komt.
Gaan we naar de vraag van Sander. wat is het risico voor een partij om zich te veel te focussen op de swing states? Goeie vraag. Je hebt net aangegeven show up. Maar ja, wat nou als je alleen maar je campagne voert op die swing states?
Eigenlijk doet dat er niet toe. Omdat van de rest van de staten ben je eigenlijk zo zeker dat je ze wel wint. Je zou wel een soort tussencategorie kunnen bedenken. Dus als we het over swing states hebben, hebben we het over 6 staten. Arizona, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Dat zijn de 6 waar het echt knijterspannend is. En dan heb je eigenlijk dus nog 44 staten over waar een handjevol, en dan is even heel niche, Nebraska is toevallig in 2 geknipt, ja, in het kiescollege. Daar kan je nog
je zit er wel echt goed in, Victor.
Een kiesmannetje winnen. In Maine is dat ook zo. Nou, dat is dan nog een beetje van belang, want dat is dan net 1 kiesman, dus dat scheelt een beetje. Maar voor de rest, die andere staten, is het gat tussen de Democraten en de Republikeinen gauw al meer dan 5%. Zelfs Florida, wat lang een swing state was, is nu ook op meer dan 5%. Om dat om te buigen als partij, dat jij toch die staat kan winnen, moet je daar zo ontzettend veel geld in steken. Terwijl het doet dan niet zoveel voor je. Dus ja, Harris in California neerzetten, ja, dat doe je alleen voor de donateursbijeenkomsten om veel geld binnen te halen, wat je dan vervolgens in Pennsylvania uitgeeft. Maar kiezers aanspreken in California, dat winnen de Democraten toch wel. En Trump even goed, die komt ook niet naar Wyoming, behalve voor het geld, maar niet voor de kiezer. Zo simpel is het nou.
Als je dat dan ook nog geschetst, is het helemaal onbegrijpelijk dat Hillary gewoon een swing state heeft overgeslagen.
Ja.
Ja. Ik doe er nog eentje, nog 1 vraag. Vraag van Jaap. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die twijfelen van ga ik stemmen op de Democraten. En die hadden dat eerst vooral omdat ze dachten die Biden die is toch wel echt heel erg oud. Maar zijn er nog andere redenen die mensen terughouden om misschien democratisch te stemmen?
Nou ja, als je twijfelt dan zit hem dat natuurlijk in veel onderwerpen en thema's. Maar als je eerst wel voor Biden of als je eerst twijfelde over de leeftijd van Biden, waarom zou je dan nu naar Harris gaan naast die leeftijd, als je die leeftijd uitzondert. Ja, dat zit toch veel in hoe iemand overkomt, hoe iemand als politicus opereert, waar je nieuwsgierig naar bent. En eigenlijk, want je ziet dat de Democratische Partij in grote mate, ja, wel afscheid heeft genomen van Joe Biden, maar niet per se van zijn gedachtegoed. Heel veel staat overeind. Het is echt het poppetje dat veranderd is bij die Democratische Partij. En de rest is nog min of meer hetzelfde. En waar Harris daarom denk ik ook vol inzet op dat positieve, vaderlandslievende gevoel. We gaan niet terug. Dat zit ook in onze intro. We're not going back. Nee, we gaan de toekomst in. Ja, en dat kan zij wel uitventen en claimen. Ja. En Biden kon dat niet. Want ja, met een 82-jarige de toekomst ingaan is toch een ander verhaal dan met een 50-jarige vrouw die nog hartstikke fit is.
50-50.
Ja, eind 50, toch? Ja.
Dus ze ziet er wel uit als 50, vind ik.
Ja, in de 50 bedoel ik te zeggen. Dat is wel waar. Maar goed, ja. Dus daar zit hem dat in.
Lijkt me een goed moment om af te sluiten. Volgende week gaan we dus naar die economie kijken.
Ja.
Grijflatie, hè? Dat is daar ook een thema.
Zeker. En de belofte om huizenprijzen zomaar uit te delen of geld uit te geven aan mensen die een huis willen kopen.
Ja, ik vind dat heel interessant. Democraten en Republikeinen, maar vooral ook die Republikeinen denken ook echt dat de overheid wel even de economie kan fixen. Ik ben daar toch wat sceptischer over. Ik hoop heel erg dat jullie volgende week weer luisteren en dat jullie luistersvragen hebben.
Graag. Ik vond het ontzettend interessant en soms ook een beetje lastig. Dus, en dat is goed, hè?
Mail ons dan op podcast@ewmagazine.nl. En we gaan ook nog op reis. Zullen we daar ook maar een promo van maken, Victor?
Ja, wij gaan op reis.
We gaan naar Washington.
We gaan naar Washington, ja.
Ga lekker met ons mee.
Dat kan. Een week lang. Washington. En je zit er dan met de verkiezingen.
In de show notes zetten we wel even de link waar je aan kunt melden. Hebben we dan nog verder huishoudelijke mededelingen?
Abonneer je. Dan krijg je hem vanzelf in de feed.
Nou, leuk. Tot volgende week.
Come on, man. Send your questions to podcast@awmagazine.nl. Victor and Hella will get into it.